Hoi en welkom bij de podcast van ICF Leiden. We wensen je in de komende minuten een spannende ontmoeting met God en dat je er echt van geniet.
Hey, supergoed om jou hier vanochtend te zien, hier in de kerk bij ICF Leiden. Ook als je online aangehaakt bent, supergoed te weten dat jij aangehaakt bent. Hey, we gaan vandaag kijken naar de zegen van God in ons leven. Het is belangrijk om te weten wat dan die zegen is in ons leven. En het is niet zomaar iets wat God een beetje random aan iedereen een beetje zo uitdeelt. Van, nou, Matthias, jij een beetje. Saron, jij een beetje. Nee, dat doet hij niet. Maar hoe werkt het dan wel met die zegen in ons leven? Nou, we gaan vandaag kijken naar het leven van Jozef en van Jezus. Want er zijn verschillende parallellen, overeenkomsten die ons vertellen wat die zegen dan inhoudt. En het leven van Jozef, veel theologen zeggen dat ook wel, wordt gezien als een profetisch beeld van het leven van Jezus. Dus er zijn verschillende overeenkomsten en laten we daarnaar gaan kijken naar die voorbeelden. Nou, Jozef was zijn vaders geliefde zoon. Iets vergelijkbaars wordt gezegd over Jezus. Jozef wordt door zijn vader naar zijn broers gestuurd. Gods zoon werd ook naar het volk van Israël gestuurd. Jozef en Jezus worden beide beschreven als gehaat en afgewezen door hun broers. Jozef wordt verkocht voor een handvol zilver. Jezus werd ook verkocht. Jozef werd in de gevangenis gezet, maar hij bleef daar niet. Jezus werd vermoord en in een graf gelegd, maar op de derde dag kwam hij er levend uit. En net zoals Jozef veiligheid vond in Egypte, vond Jezus ook zijn toevlucht in Egypte als kind. En Jozef was in het gezelschap van twee misdadigers toen hij in de gevangenis zat. Hij voorspelde de dood van de ene en de redding van de ander. En iets vergelijkbaars overkwam Jezus ook aan het kruis. En laten we de Bijbel gaan openen en lezen wat we van hen kunnen leren. We lezen dus vandaag veel ook wel vanuit het Oude Testament. Nou, laten we beginnen met het Nieuwe Testament. Want daarin wordt uitgelegd wat dan die zegen is. In Lucas 2 vers 52 staat: en Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. Nou, gunst, ook wel genade of zegen, is dus niet iets wat je alleen hebt of niet hebt. Gunst, genade of een zegen, dat is iets wat zich in ons leven kan ontwikkelen. En wat meer kan worden. Het werkt een beetje hetzelfde als de principes die in de Bijbel staan. Zoals God heeft ons een mate van geloof gegeven. Iedereen een mate van eigen geloof. Iedereen een eigen mate van geloof. We ontvingen talenten. 1, 2. Anderen misschien 5 talenten. En daar moeten we iets mee. Dus of je nu een zekere mate van geloof hebt. Of je nu talenten hebt. Of gaven hebt. Of een zegen hebt. Het is iets wat kan gaan groeien in ons leven. Hoe waanzinnig is dat? Dat is een mooie bemoediging. En we moeten het woord van God, de Bijbel, die moeten we lezen. We moeten ze bestuderen en in de praktijk brengen. En alleen op die manier zullen we ze gaan vergroten. Het is een beetje als, Dina die stond hier net op het podium. Dina kan ontzettend goed zingen, ontzettend veel talent gekregen. Stel, Dina heeft 5 talenten gekregen. En ik heb er maar 1 gekregen. Dan kan ik denken, hallo, waarom krijgt zij er 5 en waarom krijg ik er maar 1 dan? Maar als na een jaar Dina niks heeft gedaan met die 5 talenten, zullen het nog steeds 5 talenten zijn. Als ik in dit jaar ben gaan werken, ik ben de Bijbel gaan bestuderen, ik ben ze gaan investeren, dan kan ik ze gaan vermenigvuldigen. Heb ik er misschien na een jaar heb ik er 2. En na 2 heb ik er misschien 4. Enzovoort, enzovoort. We moeten er wel iets mee doen. En het is super bemoedigend dat ze dus kunnen groeien in ons leven. En heel vaak denken we, de zegen van God ziet er een beetje zo uit. Een beetje als kumbaya, God, ik ken u, God kom in mijn leven en voor de rest doe ik helemaal niks meer. Maar nee, daar zijn we niet voor gemaakt. We moeten er wel iets mee doen. En misschien denk je van, nu krijg ik mijn zegen, want God, ik heb voor u gekozen. Ik krijg veel geld, ik krijg een mooi huis, ik krijg een mooie auto. Misschien krijg ik wel een heel mooi gezin. Maar zo werkt het niet bij God. Zo werkt het misschien bij de welvaartskerken in Amerika, welvaartsevangelie, die prosperity kerken, die spiegelen jou dat voor. Maar zo werkt het niet. Maar hoe zit het dan wel? Als we kijken naar ons leven, dan zal dat niet in één rechte lijn verlopen. We krijgen te maken met ups en downs. Jozef kreeg er ook mee te maken. En misschien zit je hier en ben je misschien chronisch ziek. Of heb je een verslaving? Nou, jouw toekomst op het moment dat je in Jezus gelooft is groter dan die verslaving. Is groter dan die ziekte. Als je hier op aarde niet wordt genezen, dan zal er een moment komen dat je wel bent genezen. Dat zal in de hemel zijn. En dat is een eeuwigheidsperspectief die we mogen vasthouden, die we mogen claimen. Leven gaat met ups en downs. Het zal hier niet perfect zijn. Als we kijken naar het leven van Jozef, ging het niet perfect. Als we kijken naar het leven van Jezus, die kreeg ook te maken met pijn en met verdriet. Zo krijgen wij daar ook mee te maken. Jozef zat 13 jaar lang in de gevangenis. Daarvoor was hij in elkaar geslagen door zijn broers. Kan je je voorstellen, je in elkaar wordt geslagen door je eigen familieleden, in de put wordt gegooid en wordt verkocht, letterlijk in als dood achtergelaten. Hij kwam uiteindelijk in de gevangenis terecht. 13 jaar lang. We moeten dat eeuwigheidsperspectief moeten we vastpakken en die moeten we claimen. Nou, en wat hadden Jozef en Jezus dan gemeen naar elkaar? Nou, Jozef en Jezus wilden niets anders dan zich uitstrekken naar de aanwezigheid van God. Want ze wisten, als ik in de aanwezigheid van God ben, daar zou ik gaan groeien. Daar gebeuren de echte mooie dingen. En je kunt niet groeien als je niet in Gods aanwezigheid bent. Je kunt een rivier niet meer water laten aanvoeren. Wat je wel kunt doen, is die stenen eruit laten halen. Dat kunnen wij ook doen in ons leven. We kunnen die stenen uit ons leven halen. Zodat de Heilige Geest nog meer door ons heen kan gaan werken. Gods aanwezigheid er doorheen kan stromen. Mijn vraag aan ons allemaal is, heb je het verlangen om alles eruit te halen, zodat het kan gaan gebeuren? Heb je het verlangen om alles eruit te halen, zodat de Heilige Geest maximaal door je heen kan werken? Dat verlangen moeten we hebben. Maar als je dat verlangen niet hebt, dan kom je niet in aanmerking voor Gods zegen. Het is misschien een hele harde, maar Gods zegen is niet zoals wat ik net zei, die kumbaya, ik doe niks. Als je niks doet, dan zal er ook niks gebeuren. We moeten er dus wel wat voor doen. En waar vinden we dat dan? Dat vinden we in de Bijbel. In de Bijbel leren we hoe we dat doen. En we leren dus van het leven van Jozef en van Jezus. En die honger, het verlangen, dat zie je dus ook terug in die leven. Ze willen alleen maar meer. Ze willen gehoorzaam zijn aan God. Ze willen zijn wil voor hun leven doen. Ook Jozef wilde dat doen. Nou, laten we gaan kijken waar Jozef dan mee te maken kreeg. Nou, het eerste wat je bij Jozef in zijn leven ziet, was de test van trots. En het begint bij hem thuis. De allereerste test bij hem thuis, ik zal het je heel kort voorlezen. In Genesis 37 staat, vanwege dat gepraat over zijn dromen, gingen ze hem hoe langer, hoe meer haten. Nou, Jozef had niet één droom, hij had twee drooms. Nou, en de manier hoe hij daarover praatte, dat kan je je wel voorstellen. Zijn broers gingen hem haten. Zo zelfingenomen, zo trots praatte hij daarover bij zijn broers. En ze haten hem. Nou, als we kijken naar het leven van Jezus. Jezus was op een dag was hij weggelopen. Zijn ouders waren hem kwijt. En uiteindelijk vonden ze hem terug in de tempel. En zijn ouders vroegen hem, Jezus, waarom ben je van ons weggelopen? En hij zei niks. Hij volgde hun wil. Hij onderwierp zich aan zijn ouders. En onderwerping is een topic, misschien merk het al een beetje. Moet ik mezelf dan gaan onderwerpen? Dat is toch heel iets anders dan wat de wereld zegt. Ja, dat klopt. Maar onderwerpen is een van de sleutels om Gods zegen in jouw leven te krijgen. Ik onderwerp mij aan het wil en het plan van God almachtig. En juist Jezus zou gezegd kunnen hebben, ja, pap, mam, jullie hebben geen idee wat ik allemaal ga doen. Hij had die houding ook kunnen aannemen van Jozef. Jullie hebben geen idee wat ik allemaal ga doen. Ik ga mensen genezen, blinden kunnen weer zien. Ik ga zo ontzettend veel wonderen doen. Ik laat me niet tegenhouden door jullie. Maar nee, dat was zijn houding niet. Hij luisterde naar zijn ouders en volgde hun. Jozef had een veel andere houding. Ik ben Jozef, ik ben trots en ik ben super zelf ingenomen. Jullie luisteren maar allemaal naar mij. En onszelf ondergeschikt stellen heeft een heel eenvoudig beeld. Heeft te maken eigenlijk met deze bel. Nou, deze bel mag al wat gescherpt worden. Ziet er ook nog wat, ja, niet heel erg nice uit. Dus dit kunnen wij zijn. Dit kan ons leven zijn. We zijn als een bel in de handen van God. En het is een reis om uiteindelijk te worden zoals deze bel. Die geslepen is, die er mooi uitziet. Moet niet te hard doen, anders krijg je er niet meer uit. En de Bijbel die zegt dat ijzer scherpt. En God brengt mensen in ons leven. Hij gebruikt mensen die ons misschien pijn hebben gedaan. Die ons misschien hebben teleurgesteld. Die teleurstellingen, die situaties wil God gebruiken. Zodat we gescherpt kunnen worden. IJzer scherpt ijzer. We moeten ons ondergeschikt maken aan de ander. We moeten dat leren. En eigenlijk is het best wel gek, want als je het hebt over ondergeschikt maken. We maken ons ondergeschikt aan het weer, aan de zon, aan de maan. Dat is easy. Maar jezelf ondergeschikt maken aan mensen. Ja, dan komt er toch een bepaalde trots bij kijken. Misschien een bepaalde ego. Dat gaat wringen. Maar de Bijbel zegt dus dat ijzer scherpt. Maar hoe zien we dan die zegen, die gunst die God voor ons heeft in ons leven? Nou, daar hebben we dus de Bijbel voor. En de Bijbel is door God geïnspireerd. Het is door de Heilige Geest geïnspireerd. En op het moment dat ik de Bijbel ga lezen, dan zal het me gaan scherpen. Nou, we mogen het hier helaas niet doen, want dan zou de vloer vies worden. Maar je kan je wel voorstellen, dat als je hem hier tegenaan houdt, dan vliegen de vonken ervan af. We moeten onszelf scherpen. De vonken moeten ervan afvliegen. En dat kan misschien pijn doen. Maar als ik de Bijbel lees, dan spiegelt de Bijbel mij. En waarom spiegelt de Bijbel mij? Omdat het tegenovergestelde is van wat de wereld is. Wat de wereld zegt. En wij lezen, ik leef hier nu helemaal in de wereld. Maar ik wil weten wat er in de Bijbel staat. En daar wil ik van leren. En ik wil me laten slijpen. En wat zegt de Bijbel dan? Nou, de Bijbel zegt, als je leven wil winnen, verlies het dan. De Bijbel zegt ook dat als je rijk wil worden, begin dan met geven. En de Bijbel zegt ook, als je de eerste wilt zijn, begin dan eerst met het wassen van de voeten van een ander. De Bijbel zegt dus het tegenovergestelde wat de wereld tegen ons zegt. En we kunnen ons zo makkelijk laten meenemen door al die meningen. Misschien TikTok, Instagram, Facebook, voor degenen die dat tegenwoordig nog hebben. Talkshows. We kunnen ons zo makkelijk laten meenemen door al die meningen van de wereld. Maar mijn vraag aan jou is vandaag. Door wie laat jij je leiden? Laat je leiden door de meningen van de wereld? Of laat je scherpen door de Bijbel, door Gods woord? Wat laat jou leiden? En Jezus onderwierp zich dus aan zijn ouders. En bidden is ook zoiets. En je bidt niet zomaar tot iemand. Jezus is een persoon, net als de Heilige Geest. Jezus wil persoonlijk worden. En als ik ga bidden met Jezus, is het geen monoloog. Nee, als ik bid met Jezus, dan is het een dialoog. Ik wil mijn dag bij hem neerleggen. Ik wil de situaties waar ik in zit, die ik lastig vind, wil ik bij hem neerleggen. Ik wil hem bedanken voor wat hij mij heeft gegeven. Ik wil mijn uitdaging bij hem. Ik wil heel mijn hart bij hem uitstorten. Maar ik wil ook weten wat Jezus tegen mij heeft te zeggen. Wat wil hij mij vertellen? Nou, in zijn Bijbel staat allemaal beloftes, alle bemoedigingen. Jezus zegt dat hij ons nooit alleen zal laten. En hij zegt dat we ons geen zorgen hoeven te maken. En dat is een belofte en dat is een bemoediging. Maar God heeft ook een claim waarin hij zegt, als je niet bereid bent je leven op te geven, vergeet dan het koninkrijk van God. Die is scherp. En als ik het over een zegen heb, dan kan ik het op een Amerikaanse manier vertellen. He, op een mooie manier, het mooier maakt dan het is. Maar ik kan het je ook vertellen zoals het in de Bijbel staat. En laten we daarvan leren. En Jozef die was trots. Hij schepte alleen maar over zichzelf op. Maar Jezus maakte zichzelf ondergeschikt aan zijn ouders. Jozef liep op te scheppen. En in de Bijbel staat, hoogmoed leidt tot schande. Maar wat betekent het dan om die claim te hebben van God in ons leven? Dat betekent eigenlijk dat we vanaf vandaag ons best gaan doen. Om niet meer onze wil te doen, maar Gods wil voor ons leven. We moeten zijn wil volgen voor ons leven. Jozef en Jezus deden niks anders. We moeten ons laten slijpen door God. En zelfs als het ons niet uitkomt. En misschien zit je hier en zeg je, ja, maar je weet niet waar ik vandaan kom. Deze bel, hoe die eruit ziet, dat is nog wel licht uitgedrukt van hoe mijn leven eruit ziet. Nou, wie heeft het hier wel eens verknald in zijn leven? Zeker. Jozef had het verknald. Echt rock bottom. David had het verknald. Rock bottom. David ging naar bed met een vrouw. Hij pleegde overspel. Hij maakte haar zwanger. En de man van die vrouw, hij dacht van ja, niemand mag dit te weten komen. Hij mag dit never nooit te weten komen. Hij zet hem aan de frontlinie neer, omdat hij wist, daar zal hij gaan sterven. Om het maar te bedekken. Maar zoals misschien jullie weten, kwam het verhaal uiteindelijk uit met alle consequenties van dien. En de duivel zou dan kunnen zeggen tegen David, ja David, je hebt dit nu eenmaal gedaan. Zorg er maar voor dat ja, je een beetje op de achtergrond blijft. Bedek jezelf maar een beetje. Steek je hoofd, je kop nu vooral niet boven het maaiveld uit. De duivel wil hem verleiden om stil te zijn. Om zich naar de achtergrond toe te werken. Maar dat deed Jezus, dat deed David niet. En misschien zit je hier ook. Ben je gekomen en voel je je schuldig? Heb je misschien schaamte? Zeg je ja, maar kan God mij echt wel helpen? Vergeeft God mij echt voor wat ik heb gedaan? Ja. Hij wil dat doen. Hij heeft jou gemaakt met talenten, met de gaven. Waarmee jij zijn koninkrijk kan gaan bouwen. En hij wil jou scherpen. Zodat je kan gaan shinen voor hem hier op aarde. En misschien heb je mensen om je heen. En de wereld zal dat ook wel zeggen. Van ja, als je dat soort dingen hebt gedaan. Bam, cancel. Hoor je er niet meer bij. Maar Jezus cancelt niemand. Jezus zegt, ik vergeef je. Op het moment dat je naar het kruis gaat en zegt, Jezus, ik vraag om vergeving, dan zal hij jou vergeven. Hij cancelt je niet. Dat is pas een bemoediging. De wereld zegt, nee, zo eenvoudig is het niet. Wat jij hebt gedaan, ja, dat kan echt niet. Moet ik jou vergeven? Ik zal jou nooit vergeven. Dat is wat de wereld zegt. Het tegenovergestelde van wat Jezus zegt. Het tegenovergestelde wat er in de Bijbel staat. Maar Jezus die vergeeft ons. En die belofte, die mogen we claimen. Zet jezelf niet buitenspel, zodat Jezus geen wonder kan doen in jouw leven. Op het moment dat je iets doet in je leven waar je denkt van, is niet zo nice. Zet jezelf niet buitenspel. Ga naar Jezus toe en vraag om die vergeving die hij voor jou heeft klaarliggen. Hey, en de tweede test waar Jozef mee te maken kreeg, was de test van karakter. En in Genesis 39 staat, omdat zijn meester zag dat de Heer Jozef terzijde stond en alles wat hij ter hand nam liet slagen, was hij Jozef goedgezind. Hij maakte hem tot zijn persoonlijke bediende, liet de gang van zaken in huis aan hem over en gaf hem het beheer over alles wat hij bezat. Nou, dat klinkt als een sprookje toch? Maar er komt zo meteen nog een vervolg. Jozef, die werd op een gegeven moment verleid, maar later meer. Nou, hetzelfde gebeurde in het leven van Jezus. Jezus die zat 40 dagen lang in de woestijn. 40 dagen en nachten. En wanneer God je naar een nieuw niveau tilt, zoals Jozef, hè, die op een gegeven moment op alle bezittingen mocht passen, krijg je te maken met nieuwe uitdagingen. En hier zeggen we ook wel eens, nieuw levels, nieuw devils. En wat je in de Bijbeltekst van net dus niet las, want het staat verderop in de Bijbel, is dat mevrouw Potifar Jozef wilde verleiden om met hem naar bed te gaan. En de duivel doet hetzelfde eigenlijk met Jezus in de woestijn. Als je voor mij buigt, wauw, dan zou je niet hoeven te sterven. En de duivel die wil jou een shortcut geven. Die wil jou deze bel gelijk al geven. En die wil je afleiden. De mevrouw Potifar die naar Jozef toe kwam en hem letterlijk wilde verleiden. Dat hij misschien wel dacht van, nou, dat is misschien wel een zwak punt van hem. Uiteindelijk rende Jozef weg. Jezus 40 dagen en nachten niet gegeten. Maar hij wilde deze bel nog niet hebben. Hij wilde God volgen en hij wilde gehoorzaam zijn aan de wil van God. En de duivel zei, Jezus, als je mij niet aanbidt, zal je uit die beker moeten drinken. Dus zal je uiteindelijk worden gekruisigd en zal je sterven. Jozef, als je niet met haar naar bed gaat, dan zal je 13 jaar de gevangenis ingaan. En dat klinkt soms zo aantrekkelijk. Bepaalde verleidingen die komen in ons leven. Maar laten we onszelf scherpen door de Bijbel en luisteren naar wat Jezus voor ons leven wil. En heel veel mensen die zeggen, ja, ik wil werken aan mezelf, ik wil op Jezus lijken, maar ze willen de prijs niet voor betalen. Ze willen dat het in één rechte lijn gaat. Maar op het moment dat je voor Jezus kiest, zal het niet betekenen dat je leven in één rechte lijn gaat. Je zal te maken krijgen met ups en downs. En je zal karakter moeten gaan opbouwen. En over karakter, toen ik net tot geloof kwam, dacht ik, wauw Jezus, hier ben ik, hier is mijn leven. Nu zal het allemaal wel perfect gaan. Een paar maanden later kreeg ik een angststoornis. En ik dacht, hè? Maar Jezus, ik heb toch voor u gekozen, hoe kan ik nou weer deze angsten hebben? En het vroeg zoveel van me. Ik ging af en toe bijna een onderdoor. Ik zag het leven sommige dagen niet meer zitten. Ik trok het niet meer. Soms was ik zo boos omdat ik het gewoon niet begreep. En dan komen er ook gedachten in je hoofd. Ja, is dit wel iets voor jou? Jezus, ik heb voor u gekozen, maar waarom moet ik hier doorheen? Misschien moet ik toch weer gaan naar een leven zonder u. Maar ik heb mogen ervaren dat een leven zonder Jezus me helemaal niks brengt. Ik wil een leven samen met Jezus, punt. En hopelijk jij ook. En in die tijd, in die periode van angsten, is mijn karakter gevormd. Ik ben er sterker door geworden. En als ik heel eerlijk ben, als ik terugkijk, zou ik die periode niet weer hebben gemist. Dat me heeft gevormd tot wie ik nu ben. En ik wil nu alleen maar verder. Dus als je in zo'n situatie zit, hou vol. Jezus is bij je. Lees zijn Bijbel. Praat erover met mensen. Laat je scherpen en groei in karakter en in geloof. En Jozef had 13 jaar in de gevangenis gezeten. Hij had eindeloos veel tijd om aan zijn karakter te werken. 13 jaar. Dat betekent niets anders dan dat we de moed moeten hebben om ons werkelijk door God te laten slijpen. De vonken, die moeten er letterlijk van afvliegen. Ben je bereid om aan jouw karakter te werken? In welke situatie je nu ook zit, met welke omstandigheden je nu ook te maken krijgt, ben je bereid om aan jouw karakter en jouw geloof te werken? En er zal altijd een moment zijn waarop de duivel je iets anders wil aanbieden. En het kunnen kleine dingen zijn. Misschien, ik ervaar ook wel eens van, ja, ik heb gisteren al de Bijbel gelezen. Moet ik het nu weer doen? Ik heb het gisteren toch ook gelezen. Kan ik niet gewoon een dag overslaan? Want van één dag ga je al snel naar twee dagen en dan ben je er weer uit. Of misschien zit je misschien ook rock bottom. En zeg je van, ja, ik weet niet of de kerk wel iets voor mij is. Misschien blijf ik wel gewoon thuis en ga ik weer kijken wat misschien wel goed voor me voelt. Allerlei verleidingen. Het kunnen kleine zijn, het kunnen grote zijn. Misschien voel je je gekwetst door de kerk. Zeg je, ja, de kerk heeft me gekwetst. Maar de kerk zijn mensen. En mensen zijn niet perfect. En jij bent ook niet perfect. Het is niet de manier hoe Jezus het deed. En wat Jozef deed. En we krijgen te maken met uitdagingen. We moeten misschien dingen doen die niet fijn zijn. Die ons uiteindelijk zullen scherpen. En voor mij is het hier ook op het podium. Nou, toen ik hier voor de allereerste keer stond. Nou, niet de allereerste keren. Stond ik achter het gordijn. Stond ik de kokhals. Omdat ik zoveel spanning had in mijn lichaam. Ik dacht van, ik kan dit niet. Ik trek dit niet. En Arie is hier toch niet. Dus die zal er nooit over te horen krijgen. Maar ik heb momenten gehad dat ik het liefst Arie wilde bellen op een maandag. En wilde zeggen, Arie, voor mij hoeft het even niet. Het voelt gewoon niet goed. Niet voor mij weggelegd. Zet maar mij in op een andere plek. Maar nee. Dan wilde ik erover praten met andere mensen zoals mijn vrouw. Toch weer die keuze maken. Ik wil doorheen gaan. Ik wil weten wat Jezus voor mij heeft klaar liggen in die situaties. En daar wil ik voor gaan. Niet voor mijn eigen gevoel. Ik wil me laten leiden door Jezus. En je kunt wegrennen in je teleurstellingen. Gefrustreerd zijn. En gekwetst zijn. Misschien zit er dan ook wel een bepaalde soort trots vast in jouw leven. Een bepaalde ego die misschien geraakt wordt. Misschien als je feedback krijgt hier binnen de kerk. Dat je echt denkt van als je thuis komt dat je woest bent. Hè, hoe kan diegene dat nou weer voor tegen mij zeggen? Guess what? Het is je ego. Het is je trots. Als je in Jezus gegrondvest zou zijn. Dan zou je zeggen, die feedback is volkomen logisch. En dan zou die feedback niet volkomen logisch zijn. Dan ga je naar, hey, wat bedoelt die persoon er nou? Wat zit er nou achter waarom die persoon dat tegen mij zegt? Misschien zit er iets vast van ego. En ik heb een lijst voor je meegenomen met de vruchten van de Heilige Geest. En je kunt de vruchten van de Geest hebben. Maar achter elke vrucht van de Geest groeien. En er schuilt een tegenhanger. Dat betekent bijvoorbeeld, als je in liefde wilt groeien. Je teleurgesteld zal worden. Maar alleen teleurgestelde mensen die dit verwerken, die teleurstelling, weten wat liefde is zonder voorwaarden. Onvoorwaardelijke liefde. Dus dat betekent, als ik thuis kom en ik zeg, zou ik misschien een ijskoud biertje mogen. Dat je uit liefde dat biertje voor mij pakt. Heb lief zonder dat je iets terugverwacht. Heb lief zonder dat je iets terugverwacht. Voor Jezus was er niks anders. Jezus ging voor jou en mij aan het kruis. Onvoorwaardelijke liefde. En uiteindelijk is het aan ons om te zeggen, ja Jezus, ik geloof aan u. Hier is mijn leven. Ik wil niks anders dan alleen maar u. Met andere woorden, Gods zegen neemt toe in je hart als je het aan God geeft. En je ego dat enorm heeft potentieel. Maar het is tijd om die te gaan slijpen vanaf vandaag. God heeft 13 jaar lang een einde gemaakt aan het ego van Jozef. 13 jaar. En Jozef bleef gehoorzaam aan God. Jozef ging niet de andere kant op. Jozef bleef gehoorzaam aan God. Ik noem de karaktertest ook wel de gevangenistest. Dingen waar je misschien zelf tegenaan loopt. En ik wil eindigen met de laatste gedachte. In de laatste test met Farao was het de test van vergeving. Als je het verhaal van Jozef kent, dan weet je dat er een moment kwam dat hij zijn broers ging vergeven en moest vergeven. En in Genesis 41 staat, en hij deed zijn zegelring af, schoof hij aan Jozef vinger, gaf hem kleren van fijn linnen en hing hem een gouden ketting om de hals. Liet hem rondrijden in de op één na mooiste wagen die hij bezat. En voor Jozef uit gingen dienaren die riepen, eerbied. Zo stelde hij Jozef aan over heel Egypte. Dus Jozef was de op één na machtigste man van de wereld. Hij zat naast de farao. En op een dag stonden zijn broers voor hem. En ik kan me zo voorstellen dat als Jozef door de jaren heen niet geslepen was tot die bel. En zijn broers stonden voor hem, had hij zijn kopje kleiner gemaakt. En als het verhaal van Jozef lezen, toen hij in de put werd gegooid, helden hij niet. Toen hij dus zijn broers in elkaar werd geslagen, lezen we niet dat hij helden. Toen hij in de gevangenis werd gegooid, lazen we niet dat hij helden. We lazen in het stuk dat hij helden. Het enige stuk waarin we lezen dat hij helden, was toen zijn broers voor hem stonden. En hij ze ging vergeven. En in al die jaren is al dat wrok en al die bitterheid die bij Jozef vastzat. Kan je je voorstellen wat hem is aangedaan? Dat het tot zoveel boosheid kan leiden. Misschien is jou ook wel iets aangedaan door mensen om je heen. Misschien op je werk, misschien door vrienden. Of heb je misschien iemand wat aangedaan? Er is zoveel wrok en zoveel bitterheid vastzit in je leven. Waardoor je gewoon niet verder komt. Waardoor je niet geslepen kan worden. Zoals deze bel. Maar Jozef was geslepen. Toen zijn broers voor hem stonden, kon hij ze vergeven. Dat is het leven van Jozef. En we gaan nu naar een nummer luisteren. Een special song. En ik wil je echt vragen om de woorden die gezongen worden. Misschien ken je het nummer, misschien ken je het nummer niet. De woorden die gezongen worden. Om die echt tot je door te laten dringen. Echt de vraag, oké, God, wat wilt u tegen mij zeggen? Waar zitten bij mij in mijn leven? Misschien nog trots, misschien nog ego. Laten we naar de nummer gaan luisteren.
I am clothed in a coat of many colors. I am wrapped in the light. I am held in the arms of a loving father who was lying in a pit, but I'm walking the palace now. Once I was a beggar, now I live in the king's house. Because red was the blood that saved me, white was the light that pulled me from the dark, gold was the crown you placed upon my head that showed me who you are. With mercy and grace I've been embraced like no other. gave you my heart, you gave me a coat of many colors, many colors. Sometimes your worst enemies turn out to be your brothers. I know you understand. Cause I've got dreams that can see to give me troubles, lying in a pit, but I'm walking the palace now. And once I was a beggar, now I live in the king's house. Because red wasn't blood that saved me, white was a light that pulled me from the dark. Gold was a crown you placed upon my head that showed me who you are. With mercy and grace I've been raised like the water. I gave you my heart, you gave me a coat of many colors. A crown you placed upon my head that showed me who you are. With mercy and grace I've been embraced like no other. I gave you my heart, you gave me a coat of many colors, many colors.
Hey, en ik zou graag samen met jullie willen bidden. Zullen we dat staand gaan doen? Hey, ik weet niet wat dat nummer van net tegen jou heeft gezegd. Maar wat mij zo raakt in dat nummer is het licht die op ons wil schijnen. Die op mij heeft geschenen. Die ervoor heeft gezorgd dat ik uiteindelijk bij Jezus terecht ben gekomen. Dat ik hem heb mogen leren kennen. En ik hoop dat dat ook in jouw leven is gebeurd. Dat je Jezus ergens bent tegengekomen. Dat je dat licht ook in jouw leven hebt gezien. Misschien sta je hier en kan je wel het licht gebruiken. En Jezus wil dat licht ook op jou schijnen. De situaties waar je misschien in zit. Omstandigheden waarmee je te maken hebt. Hij wil dat ook op jouw situatie schijnen. Zullen we daarvoor bidden? En Jezus, bedankt voor wie u bent. Dank u wel dat u hier op dit moment bent. Is een verlangen naar meer van u. Ik wil alleen maar meer van u. Jezus, dat licht waar we net naar hebben geluisterd, waar we over hebben gezongen. Heer, dat licht wil ik in mijn leven hebben. Ik zit momenteel in een situatie, in een uitzichtloze situatie. En ik verlang zo naar dat licht. Heer, de omstandigheden in mijn leven, die maken het allemaal niet makkelijker. Ik wil u vragen om dat licht daarop te schijnen. U heeft ons vrijgekocht. U bent voor ons aan het kruis gegaan. Uw bloed was ons schoon. Ik ben u daar zo ontzettend dankbaar voor. Dat u dat voor mij heeft gedaan. Is die onvoorwaardelijke liefde. Dat die voor mij klaar ligt. Misschien sta je hier en ken je die onvoorwaardelijke liefde niet. Ken je Jezus niet. Dat is net wat je hebt gehoord. Dat je misschien voor de allereerste keer gehoord. Bid dan met me mee. Jezus, ik ben zo benieuwd naar wie u bent. Ik ben zo benieuwd naar die onvoorwaardelijke liefde. Wat dat voor mij betekent. Jezus, ik ben zo benieuwd wat die zegen dan voor mijn leven is. Jezus, ik wil daar meer van weten. Ik wil weten wat u in mijn leven kunt doen. Ik wil weten wat u voor mij kunt betekenen. Ik wil vandaag echt een keuze maken om dat te gaan ontdekken. Ik wil die reis met u aangaan. Jezus, misschien al een tijd dat het oog bent verloren. Of dat je misschien aan het wegduwen bent omdat er bepaalde dingen zijn in je leven die tussen jou en hem instaan. Breng het naar het kruis toe. Geef het aan hem vandaag. Leg het letterlijk nu in je handen. Geef het aan hem. Alsof hij voor je staat. Misschien is het trots. Misschien is het ego. Misschien is het pijn van mensen. Misschien moet je iemand vergeven. Of moet je om vergeving vragen. Geef het aan Jezus op dit moment. Op het moment dat wij hem iets willen geven, dan wilt hij ons iets teruggeven. Jezus, ik ben zo benieuwd wat u wilt teruggeven aan mij. Wat ik vanaf vandaag kan vastpakken en kan claimen. Jezus, ik wil alleen maar meer van u. Ik wil u ervaren waar ik u nu op dit moment niet ervaar. Jezus, kom in die situatie, kom in die pijn. Vul dat met uw liefde, met uw genade. Is die mantel van genade, die wil ik aantrekken. Die mantel van liefde, die wil ik aantrekken en niet meer uittrekken. Overal waar ik ga, wil ik enthousiast zijn over u. Wil ik vertellen over wat u voor mij heeft gedaan. Wil ik dat mensen het proeven, dat ik bij u hoor. Mensen er misschien vragen over gaan stellen. Dat zij uiteindelijk ook in u mogen gaan geloven. Jezus, ik dank u daarvoor. Dank u wat u vandaag hier vanochtend heeft gedaan. In mijn leven. Wat u tegen mij heeft gezegd. Nieuwe perspectieven, nieuwe inzichten. Ik wil daar echt iets mee. Ik wil dat meenemen naar huis. En niet meer loslaten. Jezus, bedankt dat u voor mij aan het kruis bent gegaan. Bedankt voor die liefde. Ik wil vanaf vandaag alleen maar meer voor u. Jezus, bedankt. Amen.
Wij hopen dat deze podcast je heeft geïnspireerd en verder geholpen heeft in je relatie met God. Wanneer deze podcast je geraakt heeft en je de inhoud ervan wilt helpen verspreiden, deel dan deze aflevering op jouw favoriete social media platform. Op deze manier horen meer mensen over Jezus en deze boodschap van hoop. Je kunt ons ook financieel ondersteunen, waardoor we een maximaal bereik krijgen op het internet en nog meer mensen nieuwe hoop krijgen. Bedankt voor alles wat jij mogelijk maakt. We geloven dat kerk een familie is. Dus of je nu live erbij bent of online meeluistert, we willen jou graag persoonlijk leren kennen. Als we jou persoonlijk verder kunnen helpen, dan horen we dat graag. Check voor info en meer mogelijkheden op onze website. Fijne dag.